Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wilde vanmorgen met u een paar versen lezen uit de brief van Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 3. En daarvan vers 4 tot en met het begin van vers 8. Vers 4, daar beginnen we te lezen. Daar staat, maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. Nou, tot zover. Dit gedeelte, dat ja, bepaalt ons eigenlijk, zou je mogen zeggen, bij het begin van ons leven met de Heer Jezus Christus. Als we het tenminste even, zeg maar, persoonlijk maken. Want het gaat daar over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En wij kunnen in ieder geval vanaf dat moment ook over de Heere God spreken als onze zaligmaker. En dat doet de apostel Paulus ook, dus wij doen dat dan maar in navolging van hem. Hij zegt in het vierde vers dat de goede tierenheid van God onze zaligmaker verschenen is. En vers 5 zegt, hij maakte ons zalig. En aan het eind van vers 6 staat dat het gaat over Jezus Christus, onze zaligmaker. Nou, daar blijkt wel uit dat de nadruk hier in dit gedeelte in ieder geval ligt op dat zalig. En nou is dat zalig in dit geval niet het zalig in de zin van gelukzalig. Dat komt er wel bij kijken natuurlijk, maar dat is het niet zozeer. Het is hier meer redding, behoud. Dus als je leest God onze zaligmaker, zou je ook mogen zeggen God onze behouder of God onze redder. En het is wel mooi dat de apostel Paulus in deze brief daarover schrijft. Hij heeft het eerst in vers 4 dus over God onze zaligmaker en vervolgens in vers 6 over Jezus Christus onze zaligmaker. Nou, als je nou even naar het eerste hoofdstuk gaat, dan zie je dat dat daar eigenlijk ook het geval is. Er staat in het derde vers, Paulus schrijft daar over de prediking die hem toevertrouwd is. En dan zegt hij overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. En dan in vers 4 staat, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Nou, als je deze twee versen, vers 3 en vers 4, toch even zo met elkaar vergelijkt. En dan staat er in eerste instantie God onze zaligmaker. Nou, dan kun je je afvragen van nou, wie moeten we daar nou precies onder verstaan? Maar dat wordt duidelijk vanuit het vierde vers, want daar gaat het over God, de Vader en van de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Dus als je nou hier leest over God onze zaligmaker, dan moeten we daarbij vooral denken aan de Vader. Dus de Vader is onze zaligmaker, God is onze zaligmaker, onze redder. Maar even later zegt Paulus dus in vers 4 hier, de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, onze redder. Nou, en als je naar hoofdstuk 2 gaat, dan zie je dat dat daar ook zo is. Daar schrijft Paulus in het tiende vers, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen. Het gaat er over de slaven ten opzichte van hun meesters. Opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. God, onze zaligmaker. En dan lees je in vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Nou, misschien wist u dat niet helemaal, maar dat zeg ik dan maar. We hebben nu alle teksten in de Titusbrief gelezen waar dat woord zaligmaker staat, of behouder. En dat blijken dus 6 teksten te zijn en ze worden precies afwisselend gebruikt. Het gaat over God, onze zaligmaker, over Jezus Christus, onze zaligmaker. Nou, bij de Heer Jezus Christus denken we aan de Zoon. Bij God denken we in deze context aan de Vader. Dus de Vader is onze zaligmaker, de Zoon is onze zaligmaker. En tot drie keer toe herhaalt Paulus dat dus. Of hij herhaalt het eigenlijk twee keer, maar in ieder geval tot drie keer toe zegt hij dat, schrijft hij dat. En laat hij ook zo zien dat ja, zowel Vader als Zoon, zeg maar, betrokken zijn bij ook onze zaligheid, ons behoud. Nou, en dat is ook wat met name in dat derde hoofdstuk ook weer naar voren komt. En want daar heeft de apostel Paulus het over, in vers 4, over de goedertierenheid van God, onze zaligmaker. Die goedertierenheid, daar mag je ook onder verstaan de liefhebbende goedheid van God. En hij heeft het even later, in het zesde vers aan het eind, heeft hij het over de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus we kunnen in ieder geval wel zeggen hè, dat ja, Gods wezen betrokken is bij de zaligmaking van ons. Bij het feit dat we gered zijn. Hè, dat we behouden zijn. En dat is uiteindelijk ook een kenmerk van ons. Hè. Wij zijn behouden mensen. Hè. We zijn mensen ja, die gered zijn, die verlost zijn. En dat door het offer van de Heer Jezus Christus, plaatsvervangende offer van Hem, hè, dat door de Vader ook aanvaard is. Nou, dat stukje wat we gelezen hebben in vers 3, in hoofdstuk 3, dat begint in vers 4 met maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Het begint dus met dat woordje maar. En dat laat al zien, daar moet iets aan vooraf gegaan zijn. Hè, als je een toespraak begint, begin je niet met maar. Dat komt altijd later. Hè. Dat is namelijk een voegwoord dat een tegenstelling gaat aangeven met dat wat er voor geschreven staat. Dus daarom is het wel handig om ook even te lezen wat ervoor staat. Paulus die schrijft daar namelijk in het derde vers, ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. En dat stukje dat begint Paulus met het woordje want. Ik heb dat net even niet gelezen, maar daar begint het mee. En ook want is weer zo'n woord waarvan je weet, er moet iets aan vooraf gegaan zijn. He, want geeft een reden aan van iets. En waar geeft dit de reden van aan? Nou, aan het einde van vers 2 staat dat we alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dat is waar het om draait. He, die uitdrukking alle mensen, die is ook al eerder voorgekomen in de Titusbrief. Die lees je namelijk in vers 11 van hoofdstuk 2 ook. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dan staat er aan het einde van vers 3, of van vers 2 bedoel ik, in hoofdstuk 3 staat dat we alle zachtmoedigheid zouden bewijzen aan alle mensen. Nou, waarom zouden we dat doen? Nou, omdat in ieder geval de zaligmakende genade voor hen verschenen is. He, Paulus zit hier in de fase van zijn bediening, waarin die zaligmakende genade geen voorrang regelt of wat dan ook. Het gaat werkelijk om de zaligmakende genade voor alle mensen. Niet alleen meer voor het volk, het Joodse volk of het volk van Israël, maar het gaat werkelijk om alle mensen, he, waar God zijn genadevizier op richt. Bewijs dan zachtmoedigheid aan alle mensen. Waarom zou je dat doen? Nou, dan komt vers 3. Want ook wij waren onverstandig. Eigenlijk zegt Paulus daar zoveel mee van, ook wij waren onverstandig, net als al die anderen. En dat is ook nogal wat hoor, wat hij hier zegt. Hij zegt, wij waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid, in afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Nou is het misschien zo dat als je dit leest, dat je denkt van, nou, ik ken wel wat gelovigen waar dat dan voor geldt. Of in ieder geval waarvoor dat dan gold, voordat ze de Heer leerden kennen. Je zou ook wel kunnen zeggen van, nou, hier staan ook wel dingen in die ja, in het leven van jou als gelovige ook best nog wel voor kunnen komen. Ik zeg niet dat dat moet. En ik zeg ook niet dat het altijd het geval is. Maar dat kan maar zo. Ik bedoel, zijn wij als gelovigen nou altijd verstandig? Of zijn wij altijd gehoorzaam? Zijn wij niet verslaafd aan begeerten of hartstochten? Leven wij niet in slechtheid en afgunst? Hebben we nou nooit dat we iemand haten? Ja, het zijn natuurlijk wel hele aparte dingen hè, die de apostel schrijft. Ik moet eerlijk zeggen, van ja, dat leven in hatelijkheid en elkander hatend. Ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan heb ik het idee dat dat wel meeviel eigenlijk. Hè? En misschien dat je ook wel zegt van ja, maar ik herken mij daar eigenlijk helemaal niet in. Nou, het punt is dat als Paulus dit beschrijft, dan beschrijft hij dat als een eigenschap of als een set van kenmerken van alle mensen. En wat Paulus hier beschrijft, dat is hoe het in feite was voordat de mens zalig wordt, voordat de mens behouden wordt. Kijk, wij hebben het natuurlijk heel vaak over onze positie in Christus. En dat is natuurlijk ja, logisch, voor de hand liggend. Hè? En dat moet je ook vooral blijven doen. Je moet het hebben over de positie die je hebt in Christus. Dat helpt jezelf namelijk enorm in het leven. Hè, dat je jezelf mag gaan zien zoals God jou ziet in Christus. En dan, ja, dan komen er toch hele andere woorden aan de orde. Hè, als onberispelijk, rechtvaardig, smetteloos, heilig, rein. Je moet je toch voorstellen. Dat hoort allemaal bij de positie van Christus. Hè, in Christus. De positie die je hebt als gelovige in Christus. Wat Paulus daar beschrijft in vers 3, dat behoort bij de positie van de mens zonder Christus. He, want net als dat wij nu in Christus geplaatst zijn, hebben wij ook een tijd achter de rug waarin dat niet het geval was. He, waarin er zeg maar verschil was. Met de positie die we nu hebben, omdat we de Heer Jezus Christus eenvoudig niet kenden als zaligmaker. Nou, dat maakt dat als je vers 3 en vers 4 zo in één adem zou lezen, dat daar precies in het midden, in vers 4 aan het begin, dus dat woordje maar staat. Hè, die positie die je had in je leven zonder Christus, staat tegenover of ging vooraf aan de positie die je nu hebt in Christus. En daartussenin staat dat woordje maar. En dan volgt daar, maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker of onze redder, en zijn liefde tot de mensen, zijn mensenliefde, verschenen is, maakte hij ons zalig. Dus wij, als gelovigen, mag je dat tenminste zeggen? En ik hoop dat je dat allemaal ja, ook werkelijk vanuit je hart kunt zeggen. Wij zijn behouden. En wij hebben die overgang in het geloof meegemaakt vanuit het niet behouden zijn naar het wel behouden zijn. En we hebben vaak heel geen idee wat dat allemaal betekent en wat dat allemaal inhoudt. Het is ook in de eerste plaats maar belangrijk dat je daarin ja, de Heere volgt, zoals wat, in wat hij zegt, hè, in zijn woord. Dus wij zijn zalig geworden. Paulus die gaat dat dan nog een beetje uitleggen. Hij zegt in vers 5, dat is niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Het is vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Kijk, wat hier nou zo ongenoemd naar voren komt, dat is dat het compleet en geheel genade is. Het is namelijk niet uit werken, niet op grond van werken. Het is niet, geen enkele reden ja, dat de Heer zegt van, nou zegt die ooit een slachter, die heeft zo zijn best gedaan, die heeft zulke goede werken gedaan. Weet je wat? Ik behoud hem. Hè? Nee, want het is juist niet op grond van de werken van rechtvaardigheid. Maar staat er, het is vanwege zijn barmhartigheid. Er zijn ook Bijbelvertalingen die hebben hier het woordje ontferming staan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind ontferming vind ik eigenlijk wel mooier. He, dus vanwege zijn ontferming. God heeft zich over ons ontfermd. Voor mij persoonlijk zit daar een beetje meer het idee in, he, dat God als het ware tegen ons zegt van nou, joh, stop er nou maar mee en laat mij maar voor je zorgen. He, dat zit in dat ontfermen. God ontfermt zich over ons. Toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, he, toen heeft hij zich over ons ontfermd. En vanaf dat moment leid je een leven, inderdaad, in die positie in Christus. En bij die positie in Christus horen inderdaad dat soort woorden als rein, smetteloos, rechtvaardig, nou, noem het maar op allemaal, een en al positieve dingen. In dat leven in Christus, dat is omdat God ons, dat God zich over ons ontfermd heeft. Of zoals het hier staat, vanwege zijn barmhartigheid. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Hoe heeft hij zich over ons ontfermd? Ja, dat zegt Paulus er toch al bij. Hij zegt, het is door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. We hebben, zo zijn we ook begonnen vanmorgen, we hebben vooral gezien dat als het over die zaligmaker gaat, dat de nadruk dan ligt op de Vader en de Zoon. Het is de Vader, God, de Vader die onze zaligmaker is. Het is de Heer Jezus Christus die onze zaligmaker is. En dat herhaalt Paulus. En dan staat hier, je zou haast zeggen zomaar opeens, aan het eind van vers 5, dat het gaat over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Zo mooi zoals het er hier staat, er staat namelijk, het is het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Er staat dus niet het bad van de wedergeboorte en het bad van de vernieuwing met de Heilige Geest. Er zijn wat dat betreft ook best wel gelovigen, best wel heel wat gelovigen, die menen dat het bad van de wedergeboorte, dat dat te maken heeft met, nou, ik kom tot geloof. En dat dan een hele tijd later, en dat kan soms wel jaren later zijn, dat er dan nog een keer een bad plaatsvindt van vernieuwing door de Heilige Geest. En dat noemen ze dan de doop in de Heilige Geest. Maar je leert hier dat er sprake is van één bad. En dat bad heeft twee uitwerkingen. Namelijk wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Als wij in bad gaan, als je een bad hebt, ik heb geen bad trouwens, maar stel dat je nou eens in bad gaat, hè, dan heb je, zou je kunnen zeggen, dat ene bad, dat heeft twee uitwerkingen. Ik word nat en ik word schoon. Bijvoorbeeld. Hè? En ik heb me laten vertellen dat mensen zich daar ook heel erg rustig van gaan voelen en zo. Nou goed, hier ook, het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is één moment geweest, één bad, één, moet je hier eigenlijk ook zeggen, één wassing, maar wel met twee uitwerkingen, of twee gevolgen, namelijk wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Die wedergeboorte, zoals dat hier staat, dat woord, hè, dat is een beetje het algemene woord voor wedergeboorte, betekent ook precies wat er staat, namelijk opnieuw geboren worden. En dat opnieuw geboren worden, dat is ook het begin van onze positie in Christus. Dat is ook, ja, wat Paulus inleidt als hij begint met vers 4 met het woordje maar. Dus opnieuw geboren worden. In het Johannesevangelie wordt ook nog over wedergeboorte gesproken en daar betekent het letterlijk van bovenaf geboren worden. Nou ja, nou zit er op zich uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, niet zoveel verschil in. Want als je opnieuw geboren wordt, word je van bovenaf geboren. Je wordt namelijk uit God geboren. He, dat is toch wel een heel raar fenomeen eigenlijk. Wij zijn, als mens zijn wij geboren. Wij behoren tot alle mensen. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je de Heere leert kennen. Laat ik het even zomaar omschrijven. En ja, dan onderga je de wedergeboorte. Dan word je opnieuw geboren. He, mensen leggen dat wel eens uit aan de hand van de rups en de vlinder, weet je wel. He, die rups die verandert in die vlinder. En dat is ja, werkelijk iets ongelooflijks. Ik weet niet of je daar wel eens, of je dat wel eens een beetje opgezocht hebt hoe dat eigenlijk gaat. Maar dat is al zoiets wonderlijks. Ik heb eerlijk gezegd altijd gedacht dat als een rups een vlinder wordt, weet je wel, die rups die gaat dan in zo'n kokon of die spint zich in of zo. En op een gegeven moment komen de vleugels aan en dan vliegt die weer verder. Altijd gedacht dat het zo ging, weet je wel, dat het gewoon eigenlijk een soort rups was, maar dat daar dan een soort vleugels aankwamen en nou ja, dan kon die weer verder. Ik heb eigenlijk nooit goed gekeken naar hoe een vlinder in elkaar zit ten opzichte van een rups, dat bleek wel. Maar wat gebeurt er in die kokon? Die rups, het enige wat van de rups overblijft, origineel blijft, dat is zijn brein. En voor de rest wordt alles één dikke smurrie, nou of een kleine smurrie. Het wordt allemaal ja, ondefinieerbare massa. En dat hervormt zich op een zeker moment tot een vlinder. Dat is werkelijk ongelooflijk. En ja, dan kan dat beest nog vliegen ook en zo. Werkelijk ongelooflijk. Dat wordt vaak genoemd als beeld van de wedergeboorte. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Wedergeboorte is ook zoiets. Ja, je begint eigenlijk opnieuw. We zijn nog steeds die mens die we waren. Maar geestelijk gesproken is er een geboorte. Heeft er een geboorte plaatsgevonden. De wedergeboorte. En vanaf dat moment kun je ook zeggen, zoals ook bijvoorbeeld Johannes dat beschrijft in de Johannesbrieven, ben je uit God geboren? Of denk aan het begin van het Johannesevangelie. Vanaf dat moment ben je niet meer uit vlees of uit een man geboren, maar je bent uit God geboren. Van boven. En dan ben je een kind van God. Wedergeboorte. En, staat erbij, vernieuwing door de Heilige Geest. Ja, dat is ook wel logisch, want die wedergeboorte heeft ook alles te maken met de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt ook, in zo'n heel kort zinnetje, wat uit de geest geboren is, is geest. En daar heb je dat, hè? Daar heb je dat ook heel kort omschreven. Nou, het bad van de wedergeboorte, het opnieuw geboren worden en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat zijn allemaal omschrijvingen van het beginpunt van onze positie in Christus. Nou, hoe vindt dat nou zo ongeveer plaats? Voor zover we daar een beetje de vinger achter krijgen. We kunnen in ieder geval zeggen in het algemeen van, nou, het is omdat God zich over ons ontfermd heeft. Helemaal klaar. Maar hoe vindt dat nou zo plaats? Daarvoor moeten we even naar de Efezebrief, Efeziërs 1. Want in Efeze 1, daar schrijft Paulus ook over dat beginmoment van onze positie in Christus. U weet dat Efeze 1, ja, dat is het hoofdstuk waarin alle aspecten van de geestelijke zegen in Christus in de hemelse gewesten wordt beschreven. Het is een prachtig mooi gedeelte. Maar dan kom je uiteindelijk in vers 13 terecht. Efeze 1 vers 13. En er staat dan, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, dan heb je dat zaligheid weer, zalig, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En die is een onderpand, staat erbij, van onze erfenis. Dus in hem bent ook u. Ik weet niet of het u opviel, maar in vers 13 staat twee keer, in hem bent ook u. Het staat aan het begin namelijk en het staat halverwege. Dan staan de woorden een beetje omgedraaid. Dan staat er, in hem bent u ook. Maar het is origineel precies hetzelfde. En dat is een belangrijk punt. Want als iets, en dat geldt voor de hele Bijbel, als iets herhaald wordt, als een bijvoorbeeld in de psalmen zie je dat ook wel vaak, dan wordt een woord wordt herhaald, dan weet je eigenlijk van, oh, wacht eens even, dat houdt verband met elkaar. Dat is hier ook het geval. Je zou hier bij wijze van spreken zo even in je gedachten, zou je op één regel moeten zetten het eerste stukje. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. En dan zet je eronder, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus het begint allebei de zinsdelen beginnen met in hem bent u ook, of ook u. Dus in hem ben je. En dan vragen we ons af, vanaf wanneer ben ik dan in hem? Nou, dan komt het even heel praktisch naar binnen. Want dan zegt Paulus in vers 13, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus dat is het eerste wat je hier leert. Hoe ben je in hemelsnaam in hem terechtgekomen? Nou, zegt Paulus, dat is nadat je het woord van de waarheid, en dan zegt hij erbij, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En dat horen, dat betekent hier niet horen in de zin van het gaat het ene oor in en het andere oor uit, maar het betekent veel meer het gehoorzamen. Dus wat is er nou gebeurd? Wij hebben het woord van de waarheid, het evangelie van onze zaligheid, gehoorzaamd. Daarom is dat woord van de waarheid voor ons ook het evangelie van het behoud, de zaligheid geworden. Dus we hebben dat gehoord. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die het wel eens horen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er ook zijn. Dat moet je niet horen, maar dan moet je gehoorzamen. En dat is best een verschil. Nou, dat horen of gehoorzamen, dat betekent dat wij voor waar houden wat God zegt in zijn woord. Het is prachtig als je in het Oude Testament dat begrip geloven opzoekt. Dan kom je bij het oorspronkelijke Hebreeuwse woord aman uit, waar ook amen van afgeleid is, aman. En dat betekent voor waar houden. Dus er zijn, als je aan de hand van een concordantie en je zou vanuit de grondtekst dat woordje aman opzoeken, dan zijn er heel wat teksten waarin dat woordje vertaald wordt met voor waar houden. Waarheid spreken. Nou, wij hebben dat woord van de waarheid voor waar gehouden. Dat is eigenlijk gehoorzamen. Ja, en dan is dat die goede, juiste boodschap geworden van ons behoud. Maar dat is één kant van de zaak. In hem bent ook u, want die woorden in hem bent ook u worden nog een keertje herhaald. En dat laat zien wat er op dat moment ook gebeurde. Namelijk op het moment dat wij het woord van de waarheid gehoorzaamden. En dan kom je in het tweede deel van vers 13. Ben je in hem toen u tot geloof kwam. Zie je? Dat horen. Het horen van het woord van de waarheid is tot geloof komen. Je bent gaan geloven. En verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ook hier laat Paulus zien dat op het moment van het tot geloof komen, je die Heilige Geest van de belofte ontvangen hebt. In dit geval als een verzegeling. En die Heilige Geest, daarvan zegt Paulus er dan nog bij, die is een onderpand van onze erfenis. Een onderpand. En dat woord onderpand hier, heeft toch wel een beetje een andere betekenis als wat je wel in Timotheus leest. Daar gaat het ook over het pand aan mij toevertrouwd, weet je wel. Hier betekent dat woord onderpand zoveel als handgeld. Dus handgeld. De Heere, die heeft ons alvast handgeld gegeven. Een soort van bewijs van dat de rest er nog aankomt. Dat is een uitdrukking uit de handel. Hè? Als we niet uitkijken, dan is dat echt helemaal verleden tijd natuurlijk. Je mag binnenkort al niet meer boven de 3000 euro contant iets aankopen. Dat is jammer. Hè? Ja, je moet toch een beetje van dat zwarte geld af, weet je wel. Maar goed, dat is heel apart, hè? Dat gaat helemaal voorbij. ja, dan kun je nog een klein beetje geld overmaken. Nou ja, dan is dat ook een bewijs. Maar handgeld, dat komt echt uit de handel. Dat duidt echt op een soort aanbetaling. Zo zou je het kunnen noemen. Mijn vader die was vroeger, heeft hij een tijd lang antiek geïmporteerd. Nou, toen was ik een jaar of 10 tot 15, denk ik ongeveer, dat dat zo gebeurd is. En dan kwam er elke week, elke donderdagavond, kwam er een vrachtauto binnen vol met antiek. Dat kwam uit toenmalige Oost-Duitsland. Elke week. En dan moest dat klaargemaakt worden. Mijn vader die verkocht niet aan particulieren of zo, maar dat ging allemaal naar de handel toe, zoals dat dan heette. Dus dan moest dat spul klaargemaakt worden, dus daar waren wij ook mee, zoet mee. Het was een leuke bijverdiensten voor een jochie van 13, 14 natuurlijk. Daar moest nog een pootje onder, daar moest nog een kuifje bovenop de kast. En nou ja, ga zo maar door, moest een beetje in de was zetten en zo. En dan stond die hele hal, die stond dan vol. Nou, daar was je dan s'avonds om 10:30 mee klaar. En de volgende dag was het verkoopdag. En dat was wel heel apart. Want het is jammer dat we dat niet gefilmd hebben, maar die hal die had zo'n hele grote deur, weet je wel, die zo omhoog gaat. Hè? Zo'n overhead deur. En daar stonden al die handelaren stonden daarbij. Het was vanaf 11:00 mochten ze naar binnen. Dus die stonden daar. En dan moesten wij al van tevoren moesten wij ze allemaal stickertjes uitdelen en zo in een bepaalde kleur. Nou, en die gasten stonden daar en dan ging die deur omhoog. En dan kwamen ze op handen en voeten onder die deur door. Om maar als eerste bij de kasten en het antiek en zo te zijn. En je ziet het voor je. En maar plakken, weet je wel? En maar plakken. Nou, en dan gaven ze ook meteen handgeld. Zo van, nou, dat is het bewijs dat die kast van mij is. Nou, en dan aan het eind van de dag, dan betaalden ze het helemaal. Kwamen ze het ook meestal meteen ophalen, meenemen. En nou, dat was wel leuk. En dan moesten we vrijdagavond het geld tellen. Ja, nou, en dat was vaak echt zo'n stapel, weet je wel. Het was heel wat meer dan 3000 euro. Het waren nog guldens. Maar dan had je van die momenten, ja, dat er wel 90.000 gulden lag er op de tafel. En dat moest in zo'n cassette, en dat moest in de muur van de bank geduwd worden ergens. Zo werd dat gestort. Apart, hè? Kun je nou eigenlijk al helemaal niks meer bij voorstellen. Maar zo ging dat. Dus dat hele grote bedrag, ja, daar werd eerst een soort bewijsbedragje van betaald. Handgeld, een voorschotje. Hier heb je alvast een voorschotje, dan weet je dat ik het koop. Dat was wat ze zeiden. Nou, wij hebben, dat is heel iets anders natuurlijk, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En die Heilige Geest, zegt Paulus, is een voorschot van onze erfenis. En dus God, die geeft ons nog veel meer. En dat gaat hij doen. Dus het is nog maar het begin. Dus wij leven in onze positie in Christus. Leven wij vanaf het moment dat we zalig gemaakt zijn, dat we behouden zijn. Leven wij in de verwachting, ja, van de ontvangst van die grote erfenis, dat grote erfdeel. En dat erfdeel, dat is in ons geval verbonden aan de hoge positie die Christus heeft als hoofd boven al wat is. En alles wat onder Christus is gesteld, dat behoort tot zijn erfdeel. En als gelovige, als lid van dat lichaam van Christus, maak je daar deel van uit. Dat is de erfenis, hè, die je ontvangt. Dus broeders en zusters, op het moment dat wij de Heer hebben leren kennen, zoals we dat dan meestal zeggen, draait het er werkelijk om, in werkelijkheid om, dat wij tot geloof gekomen zijn. Dat wij zijn gaan geloven dat het waar is wat dat woord van de waarheid zegt. En toen, zo blijkt hier uit vers 13, hebben we ook die Heilige Geest ontvangen. Ja, en dat komt helemaal overeen met wat Paulus schrijft in Titus 3. Want dan heeft hij het over het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest. En daarvan zegt Paulus, en dat is ook zoiets, dan denk je van, heb ik dat wel echt zo ervaren? Hè? Daarvan zegt Paulus, die heeft hij in rijke mate, in vers 6 van Titus 3, over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, daar heb je het weer, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Nou, erfgenaamschap, rechtvaardiging, het is ons allemaal toebedeeld. En dat allemaal vanuit die grote en rijke genade van God, die zaligmakende genade van God, die verschenen is, heilbrengend voor alle mensen. Ja, dus uiteindelijk is dat moment van dat maar tussen die twee posities in, de oude en de nieuwe in Christus, dat moment van maar, ja, dat wordt helemaal, dat is helemaal doordrenkt van de ontferming van God. En hier op aarde is gebleken dat dat iets te maken heeft met het feit dat je als mens tot geloof bent gekomen. Dat je bent gaan geloven. He, ik vind het in die zin zelf voor mezelf wel fijn om dat zo te zien. He, dat je inderdaad tot geloof gekomen bent. Dat je erover nagedacht hebt. Dat er gelegenheid is gekomen in je leven waardoor je bij deze dingen bepaald werd. Maar het mooie is dat het uiteindelijk de ontferming is van God. Uiteindelijk, en dat is voor ons iets heel moeilijks om dat onder woorden te brengen en te begrijpen, hè, uiteindelijk draait het om zijn genade. En God heeft zich in zijn genade over ons ontfermd. En heeft gezegd, stop er zelf nou maar mee, laat mij maar voor je zorgen. En je bent zo in die ontferming, barmhartigheid van God ben je opgenomen en hij heeft je leven in zijn hand en je weet, dit kan werkelijk nooit meer fout gaan. En want dat is wat vastzit aan je nieuwe positie in Christus. En het is daarom ook zo mooi dat het van zijn ontferming afhankelijk is, dus van zijn genade. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou het bij wijze van spreken ook nog zo kunnen zijn dat ik, doordat ik nou op een gegeven moment weer niet geloof of een totale andere weg opga of weet ik veel wat, dat ik gewoon weer tot die oude positie ga behoren. Nou, en dat zit hem dus, dat is dus het mooie van die genade van God. Hè, daarvoor geldt, ik heb je door genade behouden, zalig gemaakt. Je bent overgezet in Christus en zo zie ik je. En ook al is het zo dat in het leven, en dat bedoel ik niet als een soort vrijbrief hoor, maar dat in het leven als gelovige, dat het voorkomt dat mensen haten, hatelijk zijn, verslaafd zijn aan velerlei begeerten, hè, dat kan, in praktische zin kan dat gebeuren, dan nog houdt God je vast en ziet hij je in Christus. Want dat is nou echt genade. Dat is nou echt zorgen van God. Als wij ons over iemand ontfermen, dan doen we dat ook met de beste intenties. Maar of wij dat een leven lang volhouden, dat is nog even de vraag. Maar bij God kun je er werkelijk van verzekerd zijn. Als hij zich over jou ontfermd heeft, als hij zijn barmhartigheid aan jou betoond heeft, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, dan ben je behouden. Klaar, punt, uit. Amen. Zullen we de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we u als onze redder, onze behouder mogen kennen. In en door de Heer Jezus Christus, hoe u dat behoud ook tot stand gebracht hebt. We willen u zo danken, Heere, dat we ook deel hebben gekregen daardoor, dat is een gevolg, Heere, dat we deel hebben gekregen aan de Heilige Geest. En dat we weten mogen, Heere, dat we door hem de vrije toegang hebben op grond van het werk van Christus tot u. En dat we huisgenoten van u zijn geworden. En Vader, wat zijn dat geweldige en ook wonderlijke dingen. Heere, het zijn zaken die ons eigenlijk overspoelen. We begrijpen er niet zoveel van. Heere, we kunnen het in het geloof aanvaarden. Heere, en we willen ook in het geloof, zoals het begon, Heere, dat we uw woord voor waarheid hielden, zo willen we ook als gelovigen toch telkens weer uw woord voor waar houden. En Vader, dank u wel dat ja, we wat dat betreft onderweg mogen zijn, dat dat ook een prachtige levensweg is, een levensweg met uw woord, waarin we steeds meer ontdekken, Heere, van ja, wat u doet, wie u bent, wat uw wezen is, hoe groot uw zegen is, Heere, die u ons hebt gegeven in Christus. En we danken, Heere, dat we ja, dat ook steeds meer mogen ontdekken, wat uw plan is, in het groot, maar ook in het klein, met ons leven. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heere, ja, dat u dat alles in uw hand hebt. Heer, en dat wij in dat opzicht ook altijd op u vertrouwen mogen. En het van u mogen verwachten. U bent de onveranderlijke. Heer, u bent de waarheid zelf. En dank u wel, Heer, dat de waarheid nooit verandert. Heer, en zo mogen we altijd weer bij u terecht. Heer, we danken daarvoor. We willen elkaar ja, op onze weg met u ook aan u toevertrouwen. Heer, en we danken dat u met ieder van ons meegaat en ook in het hart van ieder van ons ja, uw woord weer wil uitwerken. Ook het woord, Heer, waar we deze morgen zo over nagedacht hebben. We danken daarvoor en bidden dat alles niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen, broeders en zusters. En dan sluiten we daar de dienst ook mee af. En dan denk ik aan lied 558.